Onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 77 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 77, de eerste drie versen.
Oh.
Voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het heilig evangelie van Lucas en daarvan het 24e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij... Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaat, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 24. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschieden als zij daarover twijfelmoedig waren, zie twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen wederop staan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elf en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklappen, zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg en zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En een wiens naam was Kleopas antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hem: welke? En zij zeide tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot een oordeel des doods, hem gekruisigd hebbende. En wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou, doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben, moest de Christus deze dingen niet lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de geschriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En opstaande tezelfde uren keerden weder naar Jeruzalem. En vonden de elven tezamen vergaderd, die met hen waren. En welke zeiden: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in de breken des broods. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? U ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen en zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. En toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoge. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. Amen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat is toch de uitroep op Paasdag. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Daarin verblijden al uw kinderen zich op die opstandingsdag van Christus. Die opstanding uit de doden. Want hij heeft de dood begraven, de dood gedood en is in heerlijkheid opgestaan en wij met hem. Heren, mocht dat onder ons gekend worden, die blijdschap der opstanding, die verheuging, die hemelse verheuging, dat gij zijt opgestaan, overwonnen hebbende alle machten en krachten des duivels, des Satans en het verdorven vlees. Heere, mocht gij ook ons deze morgen bedienen met uw heil, want mensen heil is ijdelheid, wat de mens er allemaal van maakt. Mochten we dat negeren en wederspreken met uw woord, maar wat uw woord ons leert, en mocht gij bij al uw volk ook hun verstanden openen, want hun hart is al geopend. Gij hebt hun hart bekeerd, gij hebt hun hart, dat stenen hart weggenomen en een vlezen hart gegeven. En mocht dat ook op deze paasdag onder ons gebeuren en onder de luisteraars. Voor degenen die daar nog buiten staan, maar ook bij vernieuwing. Voor uw volk die vergeving der zonde, die opgestane levensvorst. Om te prediken in zijn naam bekering en vergeving der zonden, beginnende te Jeruzalem. Want daar begint het, begint niet op zendingsveld, begint te Jeruzalem. En als we verkeerd beginnen, zullen we ook verkeerd eindigen. Want gij houdt er een goddelijke orde op na. Die kunnen we nooit negeren als wij van u geroepen zijn. Eerst de gevestigde kerk en dan de heidenen, tot aan het uiterste der aarde. Heere, gij mocht het ook in onze dagen nog heerlijk maken. Uw koninkrijk uitbreiden onder Jood en Heiden, die nu nog van u gescheiden eens uw heil zullen erkennen. Want die bekering, dat is ook een waarachtig werk des Heilige Geestes. Gij gaat van uw gebod niet af, bekeert u, opdat alle vlees, heel de wereld, voor u verdoemelijk zij. Opdat het ook bekend zou gemaakt worden, dat gelijk de prediking van Johannes de Doper was, bekering tot vergeving der zonden. Heren, dat zal uw volk eeuwig bewonderen, dat gij grammoedig op hen geweest zijt en uw toorn is afgekeerd door het bloed des lams. Het is goed om daarin te mogen worden geleid, want we zullen eerst uw goddelijk recht moeten leren, niet als voorwaarde, maar om als verdoemelijke zondaren met u verzoend te worden door de dood uw zoons. Heere, sta nog op en mocht gij dat werken onder jong en oud, we smeken het u. Ach, want we kunnen niet van een rechtzinnig woord leven. We kunnen niet van leven van onze mening en onze opinie. Maar dat het uit uw mond mag gehoord worden zoals de Emmausgangers het uit uw mond hebben gehoord. De schriften verklaard en alzo ook het brood gebroken tot vergeving der zonde in de bevestiging daarvan. Want dat waren toch kinderen Gods, die Emmausgangers. Heere, gij zoekt uw volk op. Maar ook die waarachtige bedegeboorte geschiet door de opstandingskracht van Christus. Die waarachtige vrije rechtvaardigmaking der goddelozen. Tot waarachtige erkenning dat gij God zijt en uw gerechtigheid oneindig. Heere, wees met ons, wees met de weduwe en de wees over het ganse wereldrijk. Waarin alles zal vergaan, dat deze dingen vergaan, hoedanig wordt gij te zijn. In Christus zijn we het, onberispelijk, rechtvaardig, heilig en volkomen verlost. Door die eeuwig geldende gerechtigheid van de Heer Jezus. Heere, zegen uw woord alstublieft. In uw naam, om Jezus willen. Amen. Het Pasen. Ja, het trof me zo, geliefde, dat Christus is op de dag van zijn opstanding nog en daarna ook nog aan zijn kinderen geopenbaard. Niet meer aan de wereld, maar aan zijn kinderen geopenbaard. Maar dat we zouden verstaan dat als iemand tot bekering komt, dat ook geschiet door de kracht van Christus' opstanding. Want er wordt geen mens wedergeboren buiten Christus. Er blijven ook geen leerstellingen over en buiten Christus. Het is alles in en door hem. De Vader heeft hem alle macht gegeven omdat hij door de dood is doorgebroken. Door het graf. Het graf kon hem niet houden. Want hij was de Zoon van God. En hij is de Zoon van God. Hij is nooit begonnen de Zoon van God te worden. Hoewel de Vader tot hem sprak, heden heb ik u gegenereerd. Om zaligmaker te zijn, om naar deze wereld gezonden te worden, opdat verloren zondaren, we hebben het opgezongen, schatten mij geheel verloren. Daar is een mens zomaar niet. Kan met één slag gebeuren hoor, want de prediking is ook heel kort door de bocht. Bekering en vergeving der zonden. Alle volkeren. Dus dat is geen dogmatisch systeem van eerst dit en dat, nee. Bekering en vergeving der zonden, wet en evangelie. Opdat de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Opdat geen vlees zou roemen. En vergeving der zonde. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. De tekstwoorden kunt u vinden in het 47e vers. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonde onder alle volken beginnende van Jeruzalem. Daartoe moest hij opstaan. Om aan zijn verdiensten een eeuwige bedij te geven. Als bewijs van zijn volbrachte middelaarswerk is die opgestaan uit het graf. Want het graf kon hem niet houden. Hij moest wederkeren naar de hemel omdat zijn volbrachte middelaarswerk was gedaan. Daar hoefde niks meer bij. We hebben het Goede Vrijdag gehoord. Want door één offerande. Door één offerande. God eist geen offerande meer. Een mens wil zo graag offers brengen. Maar weet je wat Gods offers zijn? Een gans verbroken hart. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Ja, dan ga je het uitwenen voor God. Dan ga je het uitwenen voor God. En dat geschiet door de offerande van Christus, geliefde. Want als dat offer geofferd wordt en dat offer is geofferd, hij is gekomen. Toen de discipelen daarvoor stonden, moest hij nog komen. De oud-testamentische heiligen, want die overgang van het oude naar het nieuwe testament, geliefde, dat is, we zien het bij de Emmausgangers, dat was zo'n mysterieus gebeuren. We waren altijd in de wet van Mozes gebakerd, ook de gelovigen, waren niet ontslagen van de onderhouding van de ceremoniële wet. Maar nou uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, terwijl ik zeg enigerwijze tegen ons was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen en hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Dus die hele ceremoniële wet kwam te vervallen, omdat ze in Christus was vervuld. En een bewijs daarvan was, het is volbracht aan het kruis en het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Dus daarmee gaf God het bewijs dat dit alles over was. Er hoefden geen offers meer gebracht te worden, want het bloed van stieren en bokken wast en reinigt niet van onze zonden. In de ceremoniële wet, in het Oude Testament, wees dat alles heen na de Christus die komen moest. Maar toen Christus gekomen was, is het alles komen te vervallen. Want Christus had dit alles volbracht. Het is volbracht. De wet der 10 geboden vervuld. Want hij is niet gekomen om die wet te ontbinden, maar die te vervullen. En in zijn naam gepredikt worden. Kijk, heel kort door de bocht, maar het houdt wel heel wat in. Want als we dat zo lezen, gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. Oh mens, als we daar ingeleid worden, wat dat betekent, bekering, dat is geen omkering. Omkeren op de brede weg, dan ben je nog steeds op de brede weg. Nee, er moet wel een omkering plaatsvinden, oh ja. Een mens moet gearresteerd worden, oh ja. Oh ja, en al Gods volk kan dat in hun leven. Kijk, degene die direct met het geloof beginnen, je gaat eerst Gods heiligheid geloven. Dat God een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Want dat voorafgaande werk, ja, dat hoef je allemaal zo niet in die zin op orde te stellen. Dat zet God op orde. Want die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Maar voor die roeping zullen we weten dat we uit dat Ur der Galdeeën van ons adembestaan verlost moeten worden. O, absolute waarheid. En dat wij tegen een goeddoend God en een rechtvaardig God gezondigd hebben. En dan kan een ziel al komen, want Johannes spreekt de bekering tot vergeving der zonde. Dus een mens die is voor de vergeving der zonde niet vatbaar. Hij moet geloven dat hij een goddeloze is. Voor God verdoemelijk. Voor God verloren. Dat hij een verloren ziel omdraagt. Dat moet de mens bekendgemaakt worden door de prediking van het woord. Want van nature geloven we daar niks van. We geloven absoluut niet. We hebben geen besef wie God is. Maar als de majesteit van God in ons leven wordt geopenbaard. Ik had er in mijn jonge jaren al enig besef van. Dat heeft niks met de wedergeboorte te maken. Maar die indrukken die een mens opdoet. En dat had ook nog niks met het stuk der ellende te maken. Nee, maar de indrukken. God geeft zijn kinderen vaak indrukken voordat ze bekeerd worden. En dan komt het stuk der ellende. Hè, dat God zich gaat openbaren in die heilige eis van de wet. Betaal wat gij me schuldig zijt en geen penning hebbende om te betalen. Tenminste, als je ervan overtuigd bent dat je alles verzondigd hebt. Ik heb alles verloren, alles voor God verzondigd. Tot in het diepste vezel van mijn bestaan. Dan is het geen recht op staand leven meer, hè, met vrome praat verkopen, nee. Ik schatte mij dat hè, die psalm 77, hè, dat is dierbaar. Een psalm schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen onvertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loos ik niet aan klacht op klacht. Ja, over zichzelf. Want er is niks, hè. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Oh, wat moet dat ook nog na ontvangen genade geleerd worden. Want uw vrucht is in mij gevonden. We zijn zo op onze eigen eer gebrand. En daartoe is dikwijls een tweede bekering nodig. Om een mens aan die hellepoort. Want de plan des geloofs stiert het weligst aan de rand van de hel. Want het vlees is er niet mee vertrouwd. Mijn vlees is er niet mee vertrouwd. Het vlees gaat vanzelf de lucht in. Maar de Heer weet zijn kinderen wel. Hè? Dan krijgt Paulus een slaande engel des duivels. Om hem aan de grond te houden. Opdat ik mij niet zou verheffen. Nou, dat zegt die door en door geoefende Paulus. Paulus Saulus van Tarsus is tot een kinder gekomen in de rechterstraat. En dan is hij al een eind op de smalle weg. En dan moet hij alsnog vernederd worden. Opdat ik mij niet zou verheffen. Opdat God alleen de eer zou hebben. Men loven hem vroeg en spa. De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. O gemeente, dat is zo'n doordringende, eeuwig zaligmakende uitroep des Heilige Geestes. Daarin verblijft. Kijk, vroeger was er natuurlijk nog heel wat van Gods volk. En als het dan Pasen geweest was, dan riepen ze elkaar toe. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat was gangbaar toen. En daarna, ja, Gods volk begon te tanen. De Heer nam zijn volk weg. Er kwam steeds minder voor terug. En meer schijn voor terug dan zijn. En in onze dagen, hè, dan kun je bekend geen kind van God meer vinden. Maar de Heer is nog steeds waarlijk opgestaan. Hoor. En is van Simon gezien, van deze Simon gezien. En wat werkt dat nou uit? Ik ben een kwaad en een snootrebel die niks verdient dan hel. Hem alleen de eer. Hè? Want wie roemt, die roemen in de Heer. Maar als je dan vol bent hè, van die broodbrekende Heer Jezus. Mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank. Als je dat voor je zielenogen ziet gebeuren. En je mag daarin delen als de Heer dat brood nou. Want uiteindelijk is Christus de gastheer hoor bij het heilige avondmaal. Christus breekt. Heeft zichzelf gebroken. Wat wordt uitgebeeld in de breking des broods. Om zijn dood te gedenken. Maar ook zijn opstanding te gedenken. Want het heilig avondmaal is niet alleen te gedenken de dood van de Heer Jezus. Nou. Daar zitten niet ja, bedroefde mensen. Bedroefde van nee. Je moet nou. Het is beide. Je kan de dood van de Heer Jezus nooit gedenken buiten zijn opstanding om. En je kan zijn opstanding nooit gedenken buiten zijn dood om. Daarom bekeert, bekering en vergeving der zonde, dat hoort altijd onlosmakelijk bij elkaar. En bekering, dat is een vrucht van de vergeving der zonde, dat heb ik u verteld. Want bekering is geen voorwaarde, maar als het gebod komt, het gebod zegt bekeert u, als eis. En als een ellendige ziel. Al een tijdje heeft verkeerd onder die vloekende wet. Zoals de Pinksterlingen. Dat werd in een korte schreden werd dat vervuld onder de prediking van Petrus. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Die waren al in haar hart geslagen. En toen kwam die eis nog eens op hun zielen te leggen. Bekeert u. Ja. Het is zo noodzakelijk dat we Gods recht leren kennen en erkennen. Niet alleen onze zonden beleiden. Want dat kan een huichelaar ook doen. Maar gans verslagen. O God, zegt die tollenaar achter in de tempel. Wees mij de zondaar genadig. Daar stond hij als een Korach, Datan en Abiram bij elkaar. Hij durfde zijn hoofd niet op te heffen naar de hemel. Omdat hij dan vreesde levend ter helle te varen. Als hij dat er niet inleest. Dan weet je eigenlijk niet wat bekering is. No. Want om te geloven dat je een goddeloze bent, dat God de goddeloze rechtvaardigt, dat houdt nog wel wat in. We zijn het allemaal van nature, maar niemand gelooft het. Want er is niemand die naar God vraagt, ook niet tot één toe. Maar ik zei dit wel vertellen. En dat wordt dan wel de beschuldiging die eeuwig op je ziel zal branden. Gij hebt mij niet aangeroepen. Als je daar nou van overtuigd bent, dat je met laat bent van de hoofdschedel tot je voetzool toe. Dan laat de Heilige Geest je geen ruimte meer om niet naar Christus te roepen. Gij zoon Davids, ontfermt u mijner, totdat je geholpen bent. Al zou die je doodslaan, dan zou ik nogthans op hem hopen. Dat is zo'n onvoorwaardelijk werk, gemeente. Ik kan het niet in woorden uitzeggen. Het moet bevonden worden. Het moet ondervonden worden. En dit is de ondervinding. Grimmigheid is bijna niet. Als hij verwacht doodgeslagen te worden aan zijn voeten. Grimmigheid is bijna niet. Nee. Want het is volbracht. Christus heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. Want ze hebben hem tenslotte allemaal verlaten. Daar was u en ik ook bij. Kind van God. Toen daar in die hof van Gethsemane. Of hij toen ook nog de vlag omhoog, voorwaarts christenstrijders. En de discipelen vielen allemaal in slaap, in de hoogste aanvechting van de borg. Ik ga het alleen doen, discipelen. Ja. Ik moet persoonlijk die beker volledig drinken. En dat heeft hij nou heerlijk gedaan. En daarom heeft de Vader hem opgewekt. uit dat graf. Een steen kon hem niet houden. Kijk, dat is nou de godsdienst. Hè? Die willen God buiten hun leven houden. Christus buiten hun leven. Dan doen ze een steen voor dat graf. Voor hun eigen graf. Ja. Allemaal complottheorie. Hè? Gestolen, zeggen de fariseeën. En de soldaten moesten dat volhouden tot op de huidige dag. Allemaal complottheorie. Rondom de dood en de opstanding van Christus. Maar Gods volk mag daar doorheen breken. Hè? Door de opstandingskracht van Christus. Dan mogen ze het zien zoals God het ziet. Naar de mate des geloofs. En niet alleen zien. Hè? Maar dan mogen ze het ook omhelzen. Omdat Christus hen omhelst. Van onder eeuwige armen. Dat is nou zalig worden, mensen. Dat is nou gewoon zalig worden. En het is zo eenvoudig als de Heer het maar doet. Als de Heer het maar doet. Ja, u zegt maar, ik merk niet dat de Heer in mijn leven werkt. Dan nochtans bekeert u. Er komt geen mens onderuit. En dat slaat alle verontschuldigingen van die slachtofferlijke mens de helling. Dat zal ik je vertellen. Ook als er niemand is die naar God vraagt. Dat betekent natuurlijk niet dat we er dan ineens niks aan kunnen doen. Kijk, in onze dagen heb je zo'n slachtofferleer. Als je nou homofiel bent, dan kun je niks aan doen, want ja, je bent nou helemaal zo geboren. Maar dat is, weet je wat dat is? Dat is van God de auteur der zonde maken. Want alzo is de mens niet geschapen. Man en vrouw schiep hij ze. Hij schiep ze man en vrouw. Mannelijk en vrouwelijk. En als je er wat anders van maakt, wat tegen de scheppingsorde indruist, dan ga je voor eeuwig verloren. Want als God zijn volk zalig maakt, dan herstelt hij ze ook in het kader van de scheppingsorde. Dan zeg ik, ik ben nog nooit een man geweest voor God. In Christus bedoel ik. Want dat is de rechte man. Hij is de rechte man. Hij is de nieuwe mens. En we moeten in hem bevonden worden. Dan zijn we geen oude mens meer, maar een nieuwe mens. Daar zorgt nou die prediking van bekering voor. Want daar komt, hè, daar maakt de Heer, dat is het middel wat God ingesteld heeft. Die prediking van het zuivere woord Gods. Om die waarachtige bekering te doen uitgaan om een mens neer te slaan. Die hoogmoedige mens neer te slaan. En als je nog steeds rechtop kunt wandelen zoals die priester en de leviet. Hè, voorbij die neergeslagen man die stervende was aan de kant van de weg. Ja, dan weet je natuurlijk, hè, dan kun je priester weer dominee wezen. Laat ik het zo maar zeggen. Maar dan weet je niet wat bekering is. Dan weet je er totaal niks van. Hij kon die man niet helpen, hij wilde die man niet helpen, want hij had nog ambtelijk werk te doen in Jeruzalem. Maar daar wist er niks van. Zijt gij een leraar Israëls, zegt de Heer tot Nicodemus, en weet gij deze dingen niet? Ze wisten er niks van. Nou, dat is in onze dagen precies hetzelfde. Ze nemen Christus op de lippen, ze nemen het woord bekering op de lippen, en het wordt allemaal door elkaar gehutseld. Ik heb op Goede Vrijdag gezegd dat ik zeg maar die boeken van Dr. Graafland nog weer eens heb gelezen. En hoe een mix daarvan is gemaakt geworden door die reformatoren, door die nadere reformatoren. En het waren meest allemaal mannen gods hoor. Het waren meest allemaal kinderen gods en knechten van God. Oh ja. Maar de kerk moet altijd weer gereformeerd worden. En dat zijn we totaal kwijt. Echt totaal kwijt. Die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want de reformatoren hebben maar de spits afgebeten, om het zomaar eens te zeggen. Niet dat die leer niet bestond. Nee, het is een herontdekte leer. Want die leer die was al vastgelegd in Gods woord. De apostelen hebben die beschreven, profeten. In heel Gods woord wordt die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen ons gepredikt. Maar het was zo verduisterd door Rome. Toen heb de Heer mannetjes uit het stof verwekt om die leer weer helder te preken. Bekering en vergeving der zonden. Dat betekent dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. We moeten erachter komen dat we als een goddeloze voor God staan. En een goddeloze die verdient de eeuwige straf. Kijk, als hij nooit strafwaardig voor God wordt, nou vergeet dan de vergeving der zonden dan. Het is geen voorwaarde waar de mens aan moet voldoen. Nee. Maar we hebben geen recht om die bekering maar over te slaan en ons te vergrijpen aan die vergeving der zonde, want dan reis hij toch met een ingebeelde hemel ter helle. En nochtans is het zo, wordt het ons zo ruim, want die bekering en die prediking van de bekering en de vergeving der zonde, dat is geen systeemprediking, geen filosofische prediking, waar je eigen in een proces moet begeven om ertoe te geraken. Nee, je kan het heden ontvangen. Je kan het heden ontvangen. Als je maar een goddeloze voor God wil zijn. Want dat is de hoofdzonde, gemeente. Dat de mens niet wil wezen die voor God geworden is in Adam. Dat is de hoofdzonde. Dan heb je nog wel iets wat goede gedachten. Al heb je er maar weinig. Al heb je nog maar één goede gedachte over jezelf. Ja. Dan gaat de Heer Jezus je voorbij. Want dat werk van de bekering, gemeente. Daarin werkt evangelie en wet tezamen niet gemengd, hoor. De Heilige Geest die mengt evangelie. Dat wordt in onze dagen natuurlijk. Dus de kerk van vandaag wet en evangelie gemengd. Nee. Daar ondervindt een ziel niet alleen indrukken van de wet, niet alleen indrukken van het evangelie. Maar ook die onweerstaanbare werking. Die onweerstaanbare uitwerking. Want de wet werkt wat uit. De wet werkt datgene uit. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Dus ze hadden geen goed werk meer. Er was niks meer in hun leven wat ze nou de Heer konden aanbieden. Zoals die fariseeën voor in de tempel wel kon. Heren, ik geef tiende van alles. En lees dat maar. Met die gelijkenis van die tollenaar en die fariseeër. Die man die had nog heel veel vruchten de Heer aan te bieden. Maar dat hadden die pinkstelingen niet meer. Die waren, schatten mij geheel verloren. Maar er moest nog alles aan gebeuren. Er moest nog alles aan gebeuren. En ze hadden zich al als het ware bekeerd. Laat ik het zo eens zeggen. Onder de prediking van die gij gekruisigd hebt. Hadden ze zich al zodanig bekeerd. Dat ze uitroepen. Nou, wij hebben geen rechten meer. We hebben geen leven meer. Wat moeten we nou nog doen? Bekeert u, zegt de apostel Petrus. Toen kregen ze de hamer er nog een keer op. Want de mens is zomaar geen dood. De Heer dood en maakt levend. Dat is nou die prediking van de bekering. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Nou mens, dat ligt zo eenvoudig verklaard in dat gepredikte woord, in het woord zelf. Ja, tegenwoordig zeggen je moet direct Christus spreken. Nee, het is Christus en die gekruisigd. Ik gewenst er niks anders te weten als Christus en die gekruisigd. Dan moet je eerst gepredikt worden. Het zijn niet alleen de Joden die hem kruisigden. Nee, daar hebben wij allemaal bij gestaan. Want onze natuur is Christus kruisigend. Het ongeloof is Christus kruisigend. Het vlees is Christus kruisigend. Het vlees moet niks hebben van het vlees geworden woord. We zijn er van nature zo'n bittere vijand van. Ook als niet alleen Stefanus voor het Sanhedrin staat en daar een getuigenis aflegt. Maar ook als Petrus en Johannes voor de raad worden geroepen. Omdat ze in zijn naam gepredikt hadden. En Petrus begint dan te verklaren dat hij het is. Die zij gekruisigd hebben. Om vergeving der zonde de volken te preken. Dan staat er dan beste hun harten. Dan staat Gamaliel nog op. Want die had wel door dat heel dat Sanhedrin tegen God streed. Maar ons, ik wil maar zeggen, het vrome vlees is. Ik heb nooit zulke vijandschap ondervonden in de wereld dan in de kerk. In de kerk is het venijnig, zo venijnig. Het is Christus kruisigend, het is Christen vervolgend. Vromigheid zonder Christus is Christen vervolgend. En zelfs doen sommige kinderen Gods daarom mee. Door de verkeerde bakering in de prediking. Een zedelijke heiligmaking, de wet weer naar binnen gehaald door een achterdeur, zoals in de nadere reformatie. Want de klacht was van de nadere reformatoren dat de reformatoren de heiligmaking hebben laten liggen. Dat is natuurlijk onzin. Want dat ligt helemaal verklaard in de rechtvaardigmaking. Dat zijn geen twee afzonderlijke stukken. Want dan is Christus gedeeld. Christus is ons geschonken tot rechtvaardigheid, tot wijsheid bij God. Dan hoef je ook geen verstand meer mee te brengen. Kijk, dat is nou een goddeloze worden van God. Die we dan al zijn. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En dan zeg je er gelijk achteraan, dat is niet oprecht, Heer. Want ik ken het niet bij namen noemen, zo erg is het. Maar dan ga je hart voor God openen, kinderen. Dan zeg je, Heer, kijk er nou maar eens zelf in. Want ik weet er geen doen meer aan. En dan mag de Heer kijken tot op de bodem van je hart. Hij ziet het toch al. Hoor. Hij weet het al. Hij weet het al van eeuwigheid. Wat je in je leven allemaal uitgesproken hebt. Maar die erfzonde, geliefde, dat is de source. Dat is de bron waar al die zonden uit voortkomen. de erfzonde en de dadelijke zonde. Daarom voor de hele wereld voor God verdoemelijk. Bekeert u. Nou, dat is niet meer mogelijk dan. Hè? Dat is niet meer mogelijk. Maar hoe weet je dat? Gods volk is erachter gekomen dat het niet meer mogelijk is. Dat ze gans verloren liggen voor God. En dat kan heel kort op de bocht. Kijk maar naar die moorden, naar het kruis. Dan kijk ik in het. Ik heb mensen die hebben wel 30 jaar onder de wet gelopen. Maar dat is niet tot Gods eer. Dan zeggen ze, ja, de Heer is vrij. Ja, ja, maar de mens is niet vrij. Want dan heb je toch een beetje gespeeld, hè, met dat gebod, bekeert u. Want dat gebod klinkt en eist een dadelijke vervulling. Ja. En weet je waar Gods volk nou achtergekomen is? Dat Christus de inhoud is van dat gebod. Als je Christus mag overhouden als je bekering, dan ben je van God geleerd. Naar de mate des geloofs. Maar door een verkeerde prediking wordt een mens, hè, wordt een mens die werken, hè, die werkt wat verzoekt gij God, zegt een apostel Petrus op het apostelconvent. Om de mensen lasten op te leggen die te zwaar zijn om te dragen. Dat is de kerk van vandaag. En het wordt allemaal met vriendelijke gezichten gezegd. Hè, ze zijn zo gunnend en het is allemaal lasten opleggen die de mens niet kan dragen. Want dan wordt heiligmaking een opdracht genoemd. Nou, er is Gods volk al 30 keer onder verloren gegaan, dat zal ik je vertellen. Want één zondige gedachte. Hè, en als je dan denkt dat je gevorderd bent in heiligmaking, één zondige gedachte, hè, dat maakt alles tot zonde. Maakt alles weer tot zonde. En dat is vruchtbaar hoor, in het leven. Opdat je van genade, opdat je van vrije genade zal leven. Want God wil genade verheerlijken. Bij de grootste, daarom zegt Paulus, ik de grootste der zondaren. Mij is barmhartigheid geschied. En mij is nog steeds barmhartigheid geschied. Want Gods volk leeft uit de barmhartigheid. Gods leeft uit de barmhartige wonden Gods. Niks anders. Als jij daar iets wat opdat ik me niet zou verheffen. Dan weet de Heer zijn volk wel te vernijden. En al dat gestrijd zoals ook nadere reformatoren geleerd hebben. Je uiterste best doen om tegen de zonde te strijden. Dat is je uiterste best doen om de zonde in je leven de vrije teugel te laten. Hebben mensen dan geen strijd op aarde? Oh zeker, maar dat is die wettige strijd. Dat is die strijd des geloofs, die we niet goed strijden. Maar de goede strijd wordt genoemd, omdat Christus die volkomen goed heeft gestreden. We moeten leven uit die voleinder des geloofs. Kijk, heel dat strijden tegen de zonde, als je nou enigszins het werk Gods in je leven kent, als je Christus mag kennen, dan komt dat allemaal op uit de wet. Dat is niks. Dat is lucht. Daarmee verdubbel je je zonde. Met al dat je best doen. En dan zeg je, ik doe internet de deur uit en ik doe dit de deur uit. Nou, er geschiet wel een reformatie in je leven. Maar dan moet je internet niet de schuld geven. Dat is ons verdoemelijke hart. Want als je in de stad, ik hoef geen eens Amsterdam te noemen, als je maar in een doorsnee stad loopt, dan kun je alles vinden wat er op internet staat gepubliceerd en kwaad. Dus je moet mij niet vertellen, nee, Gods volk mag een wettig gebruik maken van de dingen die in deze wereld zijn. Niet van de zonde, want daar kan niemand een wettig gebruik van maken. Nee. Maar je moet nooit het bijzondere, het misbruik moet ik zeggen, tegen het wettige gebruik uitspelen. Nou. Dat leert Gods woord nergens. David die at van de toonbroden. Nou, dat was verboden. Maar nood breekt wetten. De Heilige Geest laat zich niet binden. Als Gods volk geen ordelijk gebruik kan maken van de genademiddelen. Laat ik het zomaar eens zeggen. Als Gods volk geen ordelijk gebruik kan maken van de genademiddelen, hè, daaronder verstaat ik ook de bediening van de sacramenten, dan laat de Heilige Geest zich niet binden aan die orde. Kijk maar naar David. Hij at de toonbroden, want hem hongerde. Dat bleef niks anders. Hij moest sterven van honger als die toonbroden hem werd onthouden. En de Heer Jezus haalt het nog als voorbeeld aan tegen die zelfrechtvaardigende farizeeërs. Want als Gods volk geen ordelijk gebruik kan maken van de genademiddelen, dan houdt de God van de genademiddelen niet op te bestaan. Wat wil je me nou toch vertellen? Als er is een kind van God midden in de woestijn verkeerd, kun je dan ook nog kerken? Oh, jazeker. Hier. En het geschiedde als hij met hem aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. Kan God geen tafel toerichten voor zijn volk in de woestijn? O, waarachtig waar. Op uw stok en uw staf leun ik. Midden in de woestijn van het leven, afgezonderd van alle vrome mensen. Daar hebben de oudvaders toch geen rekening mee gehouden, vind ik. Want dat lees je eigenlijk nergens bij geen eens. Soms dan stippen ze het aan, maar niemand klaart dat uit. Niet één oudvader, niet één reformator, niet één nadere reformator. Je vindt het nergens. Gods woord openbaart het ons. Dan hebben we licht des Heilige Geestes nodig. Dat volk wat in het woud woont, in de wildernis, vervolgd en verlaten. Kan geen oorlog gebruik maken van de genademiddelen. Maar daarmee houdt God nog niet op te bestaan. De God der genade. Wie weet zijn volk ook dan te bedienen. Welke kerk is er aan te pas gekomen toen Christus dat brood brak onder de Emmausgangers? Welke kerk? Welke dominee? Die enige leraar der gerechtigheid. Daar moet Gods volk het van hebben. En als er nog één geroepen getuige van Christus dat woord recht mag snijden, dan moet je juichen daar, volg de voetstappen der schapen. Begeef je in die voetstappen der schapen. En dan zou je erachter komen dat die schapen het lam volgen. Waar die ook heen gaat. En dat is dikwijls buiten de kerk om. Dat zal ik je vertellen, want de Heer heeft zijn geest uit al die kerken weggenomen. Omdat ze er maar een game van gemaakt hebben. Een spel. Die kerkbusiness die moet blijven draaien. Kerkpolitiek. Het is echt van God vervloekt. En de Heer komt daar niet in mee. En vroeger had je daar niet zo last van, omdat er nog vele godvrezende ouderlingen en dominees waren. Maar dat is in onze dagen absoluut niet meer zo. Nou, als je denkt dat wel zo is, nou, dan weet je gewoon nergens van. Dan kun je de geesten niet beproeven of ze uit God zijn. Dan kun je ook geen onderscheiden kennis aan de dag leggen door de Heilige Geest. Dan gooi je alles op één hoop. Nou, maar zo is het niet hoor. Ik laat me eigenlijk daartoe niet verleiden. Nou. Niet om zelf te kunnen staan, nee, want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Nou. Maar om in dat woord geworteld te blijven, om daar steeds dieper in geworteld te worden. Dat is de smeekbede, dat is de opwas van de kennis van Christus. Dan word je dieper, dieper in dat woord geworteld, dieper in Christus geworteld. Als je vruchten wil voorbrengen voor de Heere, kinderen, dan moet je in Christus bevonden zijn. Moet je in hem ingeënt zijn. Dan moet je in hem geworteld zijn. In zijn woord geworteld. Dan laat je eigen zomaar niet verleiden door allerlei wind van leer. Dan zeg je schiet op met je onzin. En als dat uit onkunde voortkomt. Dan moet je uit liefde waarschuwen. Maar als dat profaan wordt geleerd. Dan verbergt zich de liefde in de plooi van Gods recht. En dat lees je op honderden plekken in Gods woord. Want. Ja, die van de sluis die heeft gezegd, ja, we preken een te lieve God, maar dat doet hij zelf ook al mee. Want God tolereert echt niet dat je in de PKN verkeert. Dat tolereert God. Ken God geen mens in de PKN bekeren? Oh ja, natuurlijk ken God een mens in de PKN bekeren. Wat dacht je me nou? De Heer is aan geen tijd of plaats gebonden. Maar daarmee rechtvaardig je die sodomitische kerk niet. Nou, absoluut niet. Die gaat God verbranden. Van A tot Z. Want die God van Sodom en Gomorra is nog exact dezelfde. God is een verterend vuur. Hij kan niet met de zonde gemeenschap hebben. Hij vergeeft ze of je wordt door hem verdoemd. Dus er is geen tussenweg. Daar kom je niet beter vanaf. Als je niet deelt in de vergeving der zonde. Als je niet het eigendom van Christus bent. Want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Daar wordt de separatie gemaakt. Niet voor zoekende mensen, niet voor begerende mensen. Als je nou William Perkins leest, dan rijzen mijn haren te bergen waar hij de grond van de zaligheid al legt. In begeerte, in het zoeken, hij zegt, want begeren om te geloven is al geloof. Nou, de hel zal vol liggen met mensen die begeren te geloven en nooit tot het geloof gekomen zijn. Die Perkins, dat is een heel gevaarlijk, dat was de vader der Puritijnen nota bene, een heel gevaarlijk persoon. Want dat leert Gods woord nergens. Nou, longing en desire, daar begint. Ja, dat kan eraan vooraf gaan. Maar dan is het nog alles wettisch. En zonder geloof. En zonder geloof is er geen ziel die God kan behagen. Want die tot hem komt moet geloven dat hij is een beloner. Is dergene die hem zoeken. En zoeken, dat is dan ben je door hem gevonden. Want ik ben gevonden van degene die niet naar me zochten. Kijk, dan komt heel de schrift op zijn plek. Er komt alles op zijn plek. En de Heere zet bij zijn kinderen, ook na ontvangen genade, altijd weer, nieuwelings, alles op zijn plek. En dan ga je het zien, kijk maar naar die emmersgangers. Wij dachten, zeggen ze eerst, wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. Het is nu reeds de derde dag en alles is verloren. En toen moest Christus eraan te pas komen. En dat was hem niet te veel hoor, om zijn kerk nog achterna te lopen, om alles op zijn plek te zetten. Nee, want toen mochten ze het bij God vandaan zien. En hij kwam weg uit hun gezicht toen hun ogen werden geopend en zij kenden hem. Want hij liep in een gedaante met hen. Hij ging mee in een gedaante waar ze hem niet kenden. Ze kenden Christus wel, maar niet in die gedaante waar hij zich, de Heer kan zich in zijn ondoorgrondelijke wijsheid een ogenblik verbergen voor zijn kerk. En toch dat hij nabij is. Dat betekent niet, en zij kenden hem niet. Dat maakt de afscheiding van, zie je wel, ze kenden hem nog niet. En ze waren wel medegeboren, maar ze kenden Christus nog niet. Dat is de leer, dat is de leer van Christus verkrachten. En daar kom je mee om, daar kom je absoluut mee om. Want die overtreder niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En zij kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. Toen kenden ze hem, toen mochten ze hem kennen in zijn opstandingskracht. En zeg nou niet dat ze hem tevoren niet kenden in zijn opstandingskracht. Want dan is Abraham en al de patriarchen voor eeuwig verloren gegaan. Want die hebben Christus in zijn gedaante nooit gezien of gekend. In die opstandingskracht. En ze hebben toch zijn opstandingskracht ondervonden. Want zijn opstandingskracht is van eeuwigheid. Dat wil je me nou vertellen. Kijk, al die standen, die boemeltrein, die ze van de leer der zaligheid hebben gemaakt in onze dagen. En waar de afscheiding al jaren op roemt, is niet uit God. Een man als Kolbrug heeft dat goed doorzien. Jullie leer, zegt hij tegen de afscheiding, is vervloekt van de Heere Zeebod, want dat is de leer van Christus niet. En dat is tot op de dag van vandaag. En ze houden het maar vol. Tot hun eigen verderf. Moet Christus kennen. Daar begint het ook mee, met de vergeving der zonden. Door Christus, in en door Christus. Door welke wij de toeleiding hebben, door zijn bloed. Dat bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. En in zijn naam gepredikt wordt de bekering. Opdat de ganse wereld voor God verdoemelijk wordt. Dat je ook niet beter als de wereldtijd eraf komt hoor, want dan wordt genade wel genade. Hè? Als God onderscheid maakt waar het niet is. Want er is geen onderscheid van natuur. Met heel de wereld voor God verdoemelijk. En vergeving der zonde. U wordt vergeving der zonde gepreekt, ziel. Die aan de rand van de hel verkeert. Ja, dat moet er ook nog in hoor. Er zijn vele mensen die wel in de put gekeken hebben, maar er nooit hebben ingelegen. Nou, daar weet Gods volk wel van te vertellen. Hoe is de Heer Jezus nou je Heer Jezus geworden? Toen die verloren ziel in die hellevaart door hem eruit weder opgebracht is geworden. Zo is de Heer Jezus mijn hemel geworden. En dat herhaalt zich in het genadeleven. Eens bekeerd, altijd bekeerd. Ja. Vergeving der zonde geschiet van verleden, heden en toekomst, dat blijft eeuwig vaststaan. Maar Gods volk leeft van die vergevende Heer Jezus. Leeft van de vergeving. Bij de Heer is veel vergeving. Nou, Gods volk heeft veel vergeving nodig, want er zijn altijd zulke massa's zonden. Als de Heer je hebt vergeven, nieuwelings hebt vergeven, zoals Petrus aan de zee van Tiberias, nieuwelings in de genade herstelt, in zijn ambt herstelt. En het is er een seconde daarna, dan heb je het weer nodig. Als je dat zou beseffen, dan wordt metanoia, repentance, dat is een doorgaande zaak in het leven van de kerk. Want vergeving der zonde, nou, dan heb je nog nooit zo geweend en is je hart nog nooit zo verscheurd, maar ook nog nooit zo verheugd in God. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat geeft zo'n kracht. Hè? Daar is heel Gods woord vol van. Uw toezeggingen hebben me levend gemaakt. Als de Heer overkomt, nieuwelings overkomt, dat doet dat kracht, dan doet dat woord kracht. Zoek het nooit buiten Gods woord om. Nooit in buitenbijbelse openbaring of visioenen. Nee, door het woord. Door woord en geest, dan doet het woord zo'n kracht. En dat is na de bekering dikwijls, tijdens de bekering dikwijls krachtiger als in het uur van de wedergeboorte. Dat moet ik ook zeggen. En daar hebben die oude kinderen gods hebben daar een stappenplan van gemaakt. Van Bethel, nou ja, de levendmaking. Het werd allemaal onder verdachtmaking gesteld. Maar Peniel is dan de rechtvaardigmaking. Nou, dat is nou echt de verkrachting van de leer van Christus. Nee, nee. Maria wist al toen ze Christus, toen ze van, in verwachting was van de Zoon des Mensen, van het kinderke Jezus, die leefde al van de opstandingskracht van Christus. Als je dat ontkent, dan zit je de leer van Christus te verkrachten. Want dan zeg je ook Abraham, dan moet je ook zeggen dat Abraham er buiten stond. Want die heeft nooit bij Golgotha gestaan. Maar ze hebben hem van verre gezien en omhelst. Kijk, het geloof die brengt de dingen naderbij. Die van nature zo ver afstaan dat we ze heel niet zien. Het geloof is een binocular. Ja, absolute waarheid. Een verrekijker. Die haalt de dingen dichtbij en die gaat het zien naar de mate des geloofs zoals God het ziet. Oh ja. Maar van nature kunnen we in Gods raad niet blikken. Daarin zijn we gebonden aan de wil des bevels van God. Bekeert u. En in zijn naam gepredikt worden bekering. Dat heb hier ook een dubbele betekenis. Bekering als een doorgaande zaak, metanoia, repentance. He, zoals Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Nou, daar heeft Gods volk tijd tekort voor. Om die aangeboren en die werkelijke zonde te bewenen. Maar dan niet zodanig te bewenen alsof dat een betaalmiddel is. Nou, nou, dat is geen betaalmiddel. Ze wenen van blijdschap, omdat ze vergeven zijn. En daarin zet de Heer zijn volk nieuwelings weer in die oefening. En dan lijkt het of heel de wereld tegen is. Dan neemt God zijn volk weer eens apart. Net als die emmersgangers. Hè? Welke dominees zat er? De christelijk gereformeerde dominees bij? Of hersteld en vormde dominees? Of? Nee. En dat lees je zo vaak. Hè? Met de ontmoetingen, met die godsontmoetingen die in Gods woord staan geopenbaard. Met de Bijbelheiligen. Van Genesis 1 tot met Openbaring 22. Dan lees je altijd dat de Heer zijn volk apart neemt. He, op de Pinksterdag waren het de 3000 en later nog veel meer. Maar de Heer die zondert Abraham af uit het Ur der Chaldeeën, dan gaat hij tot Abraham spreken van, laat ik het eens zo zeggen, van face to face. Dat kent al Gods volk. Dat is geen universele genade, dat is geen collectieve ontmoeting, nee. Die emmersgangers waren met z'n tweeën. Oh ja, dat was de kerk. Daar heb je de kerk! Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Wat ging eraan vooraf? Blijf met ons. Want het is nabij de avond. Daar heb je nou het leven des geloofs. Het geloof wil Christus nabij. Wil Christus tasten en voelen. Het zit hem niet in het gevoel. Nee, nee. Maar weet je wat dat gevoel, wat daar de source van is? Dat is de eeuwige liefde Gods. Want de liefde Gods in ons hart uitgestort. Het gevoel wat buiten de liefde omgaat, buiten die ware liefde, dat is sentiment. Dat is niks, dat geeft God geen cent voor, om het zo maar eens te zeggen. Al dat sentiment in onze dagen, dat noemen ze ook liefde. Ik ben dat zoveel keer tegengekomen. Dan denk ik, nou, je weet nog niks van de liefde Gods. Dat zijn mensen die dikwijls emmers met tranen kunnen wenen. Sentiment, emotie, dat heeft niks te maken met de liefde Gods. Als de Heer een nieuwelings overkomt en je hart wordt opnieuw verbrijzeld door de liefde Gods, dat is heel wat anders dan die verbrijzeling door de wet. Ik ben door de wet gestorven, ja. Maar het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. En dan loopt het hart vol van de liefde Gods over. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Want als ik de liefde niet had. Ja, dan had ik gewoon kennis en noem maar op, wat kun je dan allemaal niet vergaderen. Maar als ik de liefde niet had, dan was ik slechts een klinkend metaal en een luidende schel. Al zou ik mijn lichaam overgeven tot verbranding. Kijk, als de Heer een nieuwelings over, dan begint Petrus te wenen. Want die liefde doet wenen, die liefde doet wenen. Oh ja. Hij kon van Christus niet af en Christus kon van Petrus niet af. Christus kon van zijn volk niet af. Echt niet. Die heeft die testamentair gekocht. Als dat alles beschreven is, een woord. Er zal op geen klauw achterblijven. En de hel, de poorten der hel, die zullen de gemeente Gods niet overweldigen. Kijk, de duivel was al bezig om die emmersgangers natuurlijk richting wanhoop te sturen. Maar de Heer gaat zijn kerk nader onderwijs. Oh, dat mensen. In de wedergeboorte weten we haast nog niks. Ja, natuurlijk. Als je Christus mag kennen, dan weet je alles. Ja. Maar we moeten daarin opwassen. Door de oefening des geloofs worden niet wedergeboren. Dat is de vrucht ervan. Dat volgt erop. Het is Christus door welke wij moeten zalig worden. Er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. De Heer spreekt de vergeving der zonde. Hoe geschiet dat? Ik geloof in de vergeving der zonde. Ja, maar hoe is dat geschied in uw leven? Hoe weet je dat? Nou, Gods volk, de Samaritaanse vrouw zou zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij heeft me eenmaal in mijn zondig bestaan met mijn rug tegen de muur gezet. En toen heeft hij zichzelf als zaligmaker in mijn ziel geopenbaard. Nou mensen, als het dat niet is, vergeet het. Want ik lees ook bij de reformatoren, ze leggen wel alles in het geloof. Maar eigenlijk als een statische zaligmaker. Maar Christus is geen statische zaligmaker. Het is een gewillige zaligmaker die de zonde vergeeft. Die zijn volk zalig spreekt. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Maar dan word je eerst anthropos voor God. Wat is dat? Een verdoemelijke adamiet. Mens. Mens, zegt hij. Ja. Dus bekering. Nou, er was geen bekeren aan die lamme man. Wat kon hij nog aan zijn bekering doen? Hij kon alleen maar in de hel zakken. Kijk, zo geschiet het nou. Hè? Die vriend, hè, of die vrienden van hem, die lieten hem zakken door dat gat in dat dak. En wat hebt die blinde, en wat hebt die lamme man toegezegd? Ik kom steeds dichter bij de Heer Jezus. Nee. Want hij zag hem heel niet. Hij lag met zijn ogen naar boven. Hij zag hem heel niet. Dat was die hellevaart voor die lamme man. En toen hij aan het eind van zijn hellevaart kwam, was de bodem van zijn hel Christus. Het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. En eigenlijk die gelooft. We zullen er eerst van zingen, gemeente, wel. En van dat zesde zangvers. En zou God zijn genade vergeten? Psalm 77. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 77. Dus het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Johannes preekte de doop, preekte de bekering tot vergeving der zonden. Dus dat is dat voorafgaande werk en dat is niet allemaal hel en verdoemenis. Niet enkel de wet. Nou. Kijk, als je op een harde grond gaat ploegen en je gaat het eerst niet nat maken, verspeel je je messen. Dat is toch heel eenvoudig. Heb je wel eens een boer in die steenachtige klei zien ploegen? Nee, dan wacht hij totdat het geregend heeft. En dan gaat het ploegen 100 keer makkelijker. Dan is die aarde doorweekt. Braakt u lieden een braakland en zijn u onder de doorn. Dus het is wet en evangelie, ook al in het stuk der ellende. Oh ja, absolute waarheid. Die zachtmakende, de evangelie, hè, die spaderegen van het evangelie, die vroege regen, die maakt de grond week. Dat is niet de wedergeboorte, dat bedoel ik niet te zeggen. Nee. Een mens moet ook week gemaakt worden. Ja, God is een God die de goddeloze rechtvaardigt, maar de erkenning dat je een goddeloze voor God bent, dat gaat niet zonder die weekmakende invloeden van het evangelie. God neemt, dan is het nog steeds een steenhaard hoor, want er wordt wat afgeweend in dat stuk der ellende, dat zal ik u verzekeren. Want we hebben ook gezondigd tegen een goeddoend God. Boetvaardige zondaren worden dat, laat ik het zo maar eens zeggen. En dan heb je van de groe gesproken over zaligmakende overtuiging, nou die bestaan niet. Die bestaan niet. Totdat de vergeving der zonde plaatsvindt, voor die tijd is er geen sprake van levendmaking of wedergeboorte. Nou, absoluut niet. De Heere spreekt, zijn volk zal de doden zullen horen. En die weten dat ze dood zijn. Dood zijn in zonden en ellende. Die weten dat ze goddeloos zijn. En dat ze de straf hebben verdiend. De doden zullen horen. De stem des zoons van God. En die ze gehoord hebben, want er staat niet alle doden, er staat de doden. Dan staat in Romeinen 5 vers 6 niet alle goddelozen, nee de goddelozen. Daar sluit Gods woord niemand van uit, de mens sluit zichzelf uit. En als een mens dan begint met het geloof, ja, die geestelijke diefstal, dan moet je alles weer inleveren. Bij de hemelpoort moet je alles weer inleveren. Als je met een ingebeelde hemel ter helle reist, er is niks gevaarlijker dan dat. Want dan kan het niet meer. Dan is er geen bekering meer mogelijk. Daarom, in de tijd hebt de Heer dat verordineerd. En Gods volk is zeer verheugd dat God een wet gesteld heeft. Die de zonde bekend maakt. Die onze staat voor God bekend maakt. Die onze verloren staat voor God bekend maakt. Die de gramschap Gods ons bekend maakt. Want van nature geloven we er niks van. En er volgt de ene ramp. Een mens kan zoveel rampen ondergaan. Maar als de Heilige Geest er niet aan te pas komt, dan leeft hij over alles heen. Dan leeft hij over alles heen. Ik heb dat ook gezien in mijn leven. Dat mensen zo over de dingen heen kunnen leven. Zet tot de dominees toe. Dan denk ik, je hebt er nog niks van geleerd. Want kijk, de grootste rampen. Hè, als de Heer daar niet in meekomt, dan bekeert een mens niet op. Nou. Bekering geschiet door woord en geest. En die bekering kan je verklaren in engere zin en in ruimere zin. Want heel het leven der genade blijft een bekeringsleven. Nadat ik berouw gehad heb, nadat ik bekeerd ben geworden, heb ik berouw gehad. Kijk, daar heb je nou dat doorgaande, die dagelijks bekering. Elke dag, wat is dat? Elke dag in de dood van Christus gedompeld te worden. Dat is eigenlijk de dagelijkse bekering. Opdat het vlees niet zou roemen. God wil geen bekeerde mensen in die zin die bekeerd zijn en daarop roemen. Nou, absoluut niet. Nou, ik roem in God. Een mens is geschapen om God te loven, 24 uur per dag. Dat hebben we door onze val in Adam verdorven. En nou is die mens 24 uur per dag bezig met zichzelf. Ikke en de rest kan stikken. Ja, zo is het eigenlijk. De bloedzuiger heeft 2 dochters, geef. Daar heb je het. En als we wat weggeven, geven we, net als de fariseeërs. Ja, die kon nog rust $100.000 in de collecte. Als je 1 miljoen hebt, dan kun je wel zeggen, ik heb een tiende weggegeven. Maar ja, betekent voor God echt niks hoor. Die 2 pennetjes van die weduwe, dat was alles. Dan ga je heel je leven stellen in dienst. Mijn hart, o hemel, majesteit, dat is het gezang van Christus. En daardoor worden Gods kinderen opgewekt, want hij de lofzang gezongen hebbende. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En zij opstaande, wat is dat dan? En zij opstaande dezelfde uur, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elfen tezamen vergaderd die met hem waren. En wat was hun getuigenis? De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dat is de triomf des geloofs. Niet ik. Ik leef nog niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, in de vlezen leef ik door het geloven des Zoons van God. Ja, we hebben zo noodzakelijk hè, dat we die nabije omgang met God kennen. Niet als een vroom mens. Die steeds in zijn eigen oog verder vordert. Nee, dat is meer terug uit boeren. Als je door God onderwezen wordt in Christus. Nou mens, dan blijft er een verloren mens over. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten je, dus weg al die bekeringsprocessen. Weg wet. In Christus is de ware kennis. Door Christus worden onderwezen. Ja. Dan blijft alleen Christus over. Niet Christus en ik. En ik en Christus. Christus alleen. En Christus geheel. Christus alles. En in zijn naam kijk, dan gaat dat vaatje ook eens overlopen. Daar is het God nou om begonnen. Dat vaatje nou eens overloopt tot zijn eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Als een mens altijd maar met zichzelf bezig. Ik heb ook die kinderen Gods wel gekend. Ik heb altijd maar met zichzelf bezig. Wat een armzalig leven is dat eigenlijk. We moeten niet alleen in een ander verklaard worden. Hè, maar ook die lof des Heren in ons hart geopenbaard. Dat het er eens een keer uitkomt. Het is God om de vrucht begonnen hoor. En dat is de ere Gods. Dat is de ere Gods. Hè? Kan alleen in en door Christus. Dan hebben we de Heere Gods niet alleen gezien, maar dan gaan we ook hè, zijn lof vertellen. Dat is toch echt een lief werk hoor. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Heb je er geen zin in kinderen om zijn lof te vertellen? Hè? Kan ik je nou niet jaloers maken op die allesvergevende Heer Jezus? Zijn bloed reinigt van alle zonden. Echt waar, echt waar. Je kunt de Heer toch niet tegenvallen. Hij heeft erop gerekend. Dat is een doortrapte zonde. Maar dan wil je dat ook niet meer, bedekken. Verborg. Hè? Paulus of David zegt. Wat in mij is dat verborgen. Dat kon ik niet meer verbergen. Beleed oprecht mijn zonde. Ja. Nou dan doe je het maar als een on. Dan beleid je het maar. Dan zeg je Heer ik ben zo onoprecht als de duivel. Maar toch ken ik het niet meer. Ik kan niet meer met die zonde leven. Ik kan er niet meer mee. Nou, dat moet weg uit mijn leven. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En in zijn naam gepredikt worden. Bekering. Dat is geen omkering. Dat is die totale reiniging. Kijk, in de welke wij verlossing hebben door zijn bloed. Namelijk de vergeving der zonde. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Gods volk wordt gereinigd. He? Dan ontvang je Christus tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking. Daar is geen seconde tussen hoor. Daar is echt geen seconde tussen. Al Gods volk, ook de kleine zwak geloof ontvangen een volmaakte, een volkomen zaligmaker. Als wijsheid bij God. Als rechtvaardigheid. Als onze heiligmaking. En als volkomen verlossing. Daartoe is die gezonden om hun ogen te openen en hen te bekeren. Van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de heiligen hebben door het geloof in mij. En deze, zo heb, ik geloof natuurlijk, dat is dan Pinkstergeloof, maar luister, ik kan dat niet scheiden, niet van de dood van Christus, niet van Pasen, zo zeiden u dan bekend, maar de broeders, dat door deze, de Heer Jezus, uw vergeving der zonde verkondigd wordt. Dat betekent, dat was niet maar zomaar een universele verkondiging. Nou, dat ging gepaard met de toepassing. Dat was uitgaande en ingaande logos. Vergeving der zonde. God is verzoend. Die verzoening is reeds tot stand gebracht in en door Christus. Maar wij moeten daar wel van die verwerving van Christus de toepassing ontvangen. Het moet persoonlijk aan ons vermaakt worden. Als het gepredikt wordt in het algemeen, dat betekent natuurlijk niet dat iedereen daar dan automatisch in deelt. Dat wil het verbond ook niet zeggen. Ze moeten alle gedoopt worden. Maar de Heere bepaalt, naar zijn soeverein welbehagen, zoveel hij ertoe roepen zal. Met die inwendige roeping. En daar moet jij zien verloren zonde van God, ben jij er maar niet mee bemoeien. Weet je wat die ziel dan in zichzelf gaat zeggen als ik nou nog voor eeuwig verloren ben? En als God mij nou eeuwig zou verwerpen, dan zou ik alsnog als dood aan zijn voeten willen vallen. Liever aan zijn voeten sterven, dan nog 1 minuut in de zonde te leven. En dan valt genade vrij, dat kan ik u verzekeren. Want dan heeft die zonde geen voorwaarden meer te vervullen, dan is die geworden wie die is. Dan krijgt hij een welbehagen in de straffen van zijn ongerechtigheid. Want dan, Spurgeon zegt, zeg je heren, gij moet mij straffen. Want anders zou hij ophouden God te zijn. En als God het dan de medaille omdraait, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striem is ons genezing geworden. Maar het recht toevallen, dat wil zeggen dat God geen onrecht, God doet geen onrecht, maar een ziel moet tot die erkenning komen. En dat moet een hartelijke en innige erkenning zijn. Dat is niet zeg maar een verstandelijke erkenning van nou ja, nou ben ik er weer vanaf. Absoluut niet. Die zielen hangen, laat ik het zomaar eens zeggen, aan het verdoemend recht. En dat recht krijgen ze lief. Want dat verdoemend recht, dat is recht. Dat hebben ze verdiend. Dat hebben we onszelf waardig gemaakt. Daar hebben we met elke daad van ons leven om gevraagd. Al met de zondeval in Adam. We zijn echt verdoemelijke mensen. Zo ziet God ons ook. Je moet dan niet denken dat God nou barmhartiger ziet als dat de wet ons doet blijken. Absoluut niet. Onder de toren Gods. Maar kan je eronder leven? Is dat dan geen last? Paulus zegt toen het gebod kwam is de zonde wederlevend geworden. Maar ik ben gestorven onder die last der zonde. En toen werd Christus aan zijn ziel geopenbaard. En dat is de weg. Wandel in dezelfde. Daar kan Gods volk geen voetstappen meer zetten. Dan worden je benen gebroken en je hebt geen handen om het aan te nemen. Maar als Christus zich, Paulus zegt, het heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren, dan hoef je ook geen handen meer te hebben. Dan is er niks meer wat de aanneming tegen kan houden. Dan kan je niet anders meer als in hem geloven. De Heer brengt alles mee. Hij brengt geloof, hoop en liefde mee. Hij brengt zichzelf mee. Hij brengt berouw mee. Wat moet je dan nog meebrengen als je eigen verdoemenis? Is het zo eenvoudig, preet? Dat is niet makkelijk naar onze begrippen. Nee, dat is onmogelijk. Maar God doet het onmogelijk. En dan is het zo, is het zo kinderlijk eenvoudig. Het is echt geen wiskunde hoor. Echt niet. Maar de Heer houdt wel de eer aan zijn kant. Dat genade, vrije genade is en blijft. En wat gaan die zielen dan zingen? Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Dat is de zang onder het kruis. Dat is de zwanenzang onder het kruis. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Die dood van Christus, daar worden ze dagelijks ingedompeld. Opdat ze de afkomst niet zouden vergeten. En opdat er geen valse roem zou zijn van bekeerde mensen die het geleerd hebben. Nee, we moeten overal nog aan beginnen. Maar als Christus je begin is, dan is die ook jouw einde. Dat omsluit nou de hele zaligheid. Christus Jezus en die gekruisigd. In zijn naam gepredikt worden. In zijn naam, die enige naam, kan alleen maar in zijn naam gepredikt. Bekering en vergeving der zonden. Beginnende van Jeruzalem. Dus het begint niet eerst bij de zending. Die HK die zendt zendelingen uit. Die hebben nooit in de gevestigde kerk gepreekt. Dat is niet 1 of 2 preekjes houden. Nee. Het begint in Jeruzalem. Daar word je dan uitgeworpen. Want daar begon ook de vervolging. Je moet Gods orde volgen. Het is niet eerst de heiden, het uiterste draad en dan in je. Dan gaan ze gepensioneerd terug naar Jeruzalem. Dat leert Gods woord helemaal nergens. Dat is een goddeloze weg. Nee. Beginnen het te Jeruzalem. Opdat de Heere aan zijn verbond zou gedenken. die hij zal, hè, dat verbond van Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Eerst in Jeruzalem. De Heere wil al die verloren zonen en dochteren. God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Oh nee, ook al heb jij als verbondskind in de zonde vermaakt. Laat ons wederkeren tot de Heere. Hij heeft ons geslagen. Hij kan ons helen. Ja. Wend u naar mij toe, o alle geëinde der aarde. Op genade of ongenade. Verloren is het toch al. Heb je nog wat te verliezen? Heb je nog een naam te verliezen? Al die eigen gerechtigheid. We gaan Gods volk van walgen. Want ze willen maar één naam geprezen hebben. Dat is de naam van Christus. En ze hebben het uit de mond van de Vader geleerd. Vlees en bloed hebt u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Gij zij de Christus. De Zoon des levende Gods. En dan ga je er ook van overlopen. En vergeving der zonden onder alle volken. Beginnende van Jeruzalem. Kom, ga met ons en doe als wij. Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Die gewillige borg voor de grootste der zondaren. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Nou, van nature weten we echt niet wat we doen. Maar die onkunde zal ons verdoemen. Als we denken dat we buiten Christus voor God kunnen bestaan. Wend u tot hem toe. O alle geëinde der aarde. Want hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat ze zich zouden bekeren. En waar loopt dat op uit? Verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. Opdat gij vergeving der zonde zoudt ontvangen uit zijn mond. Zo eenvoudig is dat nou. De Heere doet het wanneer het nooit meer kent. Ja. Als je Gods recht gaat billijken, als je Gods recht gaat kennen en erkennen en omhelzen. Het ligt in de omhelzing van Gods recht. Daar ligt dan het geheim. En dan schat je eigenlijk niet alleen verloren, maar dan ben je het ook daadwerkelijk. En als zielen nooit meer bekeerd, dat ken ik uit mijn eigen leven zeggende, toen het nooit meer bekeerd kon worden. Ja, toen kwam de Heer. Toen kwam de Heer, toen het niet meer kon. Toen het absoluut afgesneden was. Want de Heer komt, hè? Die erfwachters van de hel, dat is het liefste voorwerp van de Heer Jezus. Want die kunnen zich niet meer opknappen, die kunnen zich niet meer geschikt maken. Daar is Christus zo uitermate geschikt voor. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Amen. Heere, uw Pasen, het is uw Pasen. Want het is het paaslam dat geslacht is tot vergeving der zonden. Voor degene die zich werkelijk als een goddeloze voor u niet meer staande kunnen houden. Want gij zijt gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Heere, mag gij uw genade nog verheerlijken tot aan het uiterste der aarde. Want uw huis moet vol worden en daar zult gij zelf voor zorgen. Daar staat gij zelf voor in. Omdat gij het gaat eisen die gij van de Vader hebt ontvangen. Gekregen, gekocht met uw bloed. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van het 7e zangvers van Psalm 77. Zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En wat er verder volgt in dat 7e zangvers van Psalm 77.
Die gaan.
Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.